Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 14 december met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier vandaag met Tony.
Yo.
En Erwin.
Hey.
Vandaag hebben we het over kunstmatige intelligentie, want AI is sinds kort laagdrempeliger dan ooit. En voor het eerst zijn de resultaten ook echt goed. Waar komt dat vandaan en waar gaat het naartoe? We gaan beginnen. Ja, echt sinds een paar weken is AI ineens enorm in trek. Om automatisch leuke profielplaatjes te genereren of om volledige teksten tevoorschijn te toveren. Waar komt die plotselinge populariteit ineens vandaan?
Nou ja, het werkte echt voor het eerst echt goed. Dat is denk ik de voornaamste reden. Anderhalf jaar geleden hadden we al Wombo, weet je dat nog?
Zo.
Ja. Kon je eigen gezicht heel overtuigend op een filmpje laten monteren. Ja, nou ja, ik vond het wel grappig. Ik had toen bijvoorbeeld ook wel, had ik het ook gedaan met een foto van mijn vader. Die is al een hele tijd dood. Maar,
oh ja.
Dus dan zie je opeens iemand bewegen.
Ja.
Die, ik heb ook helemaal geen video of filmmateriaal. Nou ja, het is sinds kort wel trouwens. Maar goed, die zie je amper.
Ja.
Bewegend. Dat was al heel weird. Maar goed. Ja, nu zijn er binnen een paar weken tijd eigenlijk een tweetal praktische toepassingen van AI, van kunstmatige intelligentie, heel populair geworden.
Ja.
Ja, ook omdat ze gewoon echt handig zijn. Hè, want laten we even beginnen met die AI voor profielfoto's, hè, voor je avatar. Het lijkt wel haast of iedereen er ineens eentje heeft.
Ja.
Die doet dat even.
Op WhatsApp en op Instagram zie je het ineens. Ja.
Dat kost het ook weer €5 of €6. Nou ja, zoiets. Hè, ja.
Ja.
Nou, die zijn meestal allemaal gemaakt met Lensa. Dat is zo'n AI-toepassing. Of beter gezegd, het is een app die ze om een toepassing heen hebben gebouwd. En die app die heet Lensa. Het is momenteel zelfs nu de populairste app in de App Store. En in de Play Store is die ook heel populair.
Ja.
En ja, het werkt simpel. Hè? Je uploadt een paar selfies en Lensa tovert daar plaatjes van. En die zien er dan handgetekend uit of geschilderd of gefotoshopt of geairbrushed. Echt in allerlei stijlen kom je dan zie je jezelf terug, hè? Als astronaut of als cowboy of een fantasiefiguur of een Star Wars personage. Ja.
Ja.
En ja, er zitten er vast al, je krijgt er een stuk of 50 geloof ik, en er zitten echt wel een paar misses tussen hoor. Dat dan bijvoorbeeld als je niet helemaal, als je gezicht bijvoorbeeld niet helemaal symmetrisch is, ja, dan spiegelt hij net even je ogen raar en dan ziet het er echt compleet weird uit. Maar
ja.
Verreweg een merendeel ziet er dus wel goed uit. En dat is eigenlijk het knapper ervan.
Ja.
Dat is dan natuurlijk extra leuk. Er zitten ook geheid een paar bij waar je gewoon knapper van wordt.
Ja, dat is echt zo.
Ja. Ja.
Super verleidelijk om dat te gaan proberen. Hè? Ik heb de verleiding gewoon weten te weerstaan. Terwijl ik het voorbij zag komen, denk ik, ik installeer het nog even niet. Want ik denk dat ik gewoon heel veel tijd mee.
Ja, jij bent de uitzondering, denk ik.
Ja. Maar ik snap dat echt miljoenen mensen dat wel gedaan hebben. Hartstikke leuk.
Ja, maar goed, kijk, waarom dan nu een soort zo'n doorbraak hè, met die Lensa-app? En dat is allemaal terug te voeren op de achterliggende technologie. Dat heet Stable Diffusion. En dat is een zogenoemd deep learning model. En dat betekent even heel kort gezegd dat je een hele bak met studiemateriaal in zo'n model gooit. Die leert daar dan van. Maar echt heel veel, hè? Echt miljarden en miljarden foto's in dit geval. Miljarden.
Miljoenen.
Ja, miljoenen. Ja, dat is ook goed, precies. Hey, want trouwens, bij Lensa, dan hebben ze het zelf over een dataset van zo'n 400 miljoen afbeeldingen.
Ja.
Dat kun je eigenlijk als zien als een soort inspiratiebron voor de AI in dit geval. Hey, dus die krijgt heel veel voorbeelden voor ze kiezen. En dan denkt hij, dan kan hij daarmee in de weer. He, want als dan upload jij je selfies en dan krijgt die AI de taak om met met al die inspiratie nieuwe afbeeldingen te maken met jouw gezicht erin.
Ja.
Dus dat, zo in de notendop, zo werkt het dus. Maar goed, dat werkt zo goed dat omdat de nieuwste versie van dat Stable Diffusion, die is zo goed. Dat is het geheim. En dat is te meer omdat die dataset van Stable Diffusion, die is echt heel groot en divers. Want ja, je kan je bedenken dat stel dat ze dat algoritme alleen maar met paardenfoto's hadden gevoed. Ja. Dan zouden er niet zulke hele fraaie selfies uitkomen, denk ik.
Foto's van paarden met het hoofd van Erwin erop.
Ja. Maar goed, Stable Diffusion is open source. Dat is wel tof. Dus iedereen kan het gebruiken. Maakt het ook laagdrempeliger. En je ziet ook wel dat bedrijven ermee aan de haal gaan. Voorbeelden als Adobe of Nvidia. Die hebben ook al hele indrukwekkende AI-toepassingen. Daar heb je dan wel weer vaker echt een licentie voor nodig. En een hele krachtige PC. Maar ja, hier hoefde dat dus niet. Want je smartphone was voldoende.
Ja, ze hebben echt gewoon een toepassing gemaakt. Want je kan inderdaad... Nvidia heeft zo'n AI-toepassing. En dan kan je... Ja, dan kan je het gewoon schilderen. En Adobe heeft het volgens mij ook. Dan kan je gewoon echt heel lelijk bijvoorbeeld een strand tekenen met wolken erbij. En dan begrijpt die AI, dat ben je aan het tekenen. En die maakt daar gewoon een fotorealistische afbeelding van. Maar dan ga je alweer de creatieve kant op. Terwijl dit is echt inderdaad gewoon heel lijnrecht één toepassing. Namelijk gewoon profielfotootjes genereren. Alleen het is echt gewoon, want een half jaar geleden hadden we het al over DALL-E. Ook zo'n toepassing die met AI werkt. Maar die eerste afbeelding, en dan kon je ook intypen, genereren een afbeelding van dit of dat. En dan begreep hij wat je schreef. En dan kwam daar soms best wel een indrukwekkend resultaat uit. Maar dan zaten vaak nog van die artifacts op. Dan zag je echt van, oké, dit is raar. Een soort van low res. Zag een beetje lelijk uit. Terwijl die dingen die uit Lensa komen, zijn inderdaad, het merendeel is gewoon echt bruikbaar.
Ja, het lijkt wel DeviantArt, alsof je op zo'n website zit met portfolio's van allerlei illustratoren en fotografen.
Ja,
maar toen DALL-E opkwam, ben ik ook lid geworden van een paar Facebook-groeps met dit soort AI-toepassingen. Midjourney is er ook eentje. Gewoon om te kijken wat leuk is om mijn feed te vervuilen op Facebook. Dat is wel leuk. En dan zie je ook hoe vaak dat terugkomt. En dat, gewoon omdat het vermakelijk is, mensen stellen de gekste plaatjes voor door wat commando's te geven. Wat er dan uitkomt, dat je soms echt... En soms is het gruwelijk goed en soms is het zo ontzettend slecht dat je toch is echt lachen.
Ja.
Ja. Maar soms is het ook best wel dat je denkt, wauw, knap.
Ja.
Ja.
DALL-E, schrijf je trouwens DALL-E. Ja.
Ja.
Maar goed, die maakt plaatjes. Die soort diezelfde laagdrempeligheid die we nu bij dat Lensa zien, die zien we ook, Tony, toch? Hè? Bij ChatGPT. Weet je eigenlijk waar dat GPT voor staat?
Ja.
Ja.
Maar dat moet je dan opzoeken, want dat heb ik ook niet paraat.
Dat kan ik ook wel eventjes opzoeken. Nou, ben je er echt benieuwd naar?
Ja, nou ja.
Ja, op zich wel natuurlijk. Hè?
Dus dat is een beetje de tekst tegenhanger.
Komt-ie? Ja. Chat. GPT, Generative Pre-trained Transformer.
Oh, nou ja, dat zegt het eigenlijk best wel goed. Ja. Schrijft het goed. Ja,
dat is... dat gaat over teksten genereren. Daar heb ik dan zelf natuurlijk iets meer mee... dan dat ik mijn eigen foto aan een app geef... waarvan ik niet weet wat het bedrijf ermee doet. Dus die chatbot vind ik leuk. Kun je vragen aanstellen en dan kijken wat voor antwoord er terugkomt. Dat zit ook iedereen massaal te doen. Eigenlijk wel grappig tegelijkertijd. Dus het komt allemaal nu samen. Dit is een week waar iedereen... we hebben het echt over miljoenen mensen. Hè? Dus in een paar dagen tijd hadden ze al meer dan 1 miljoen gebruikers. Je moet echt een account aanmaken, login. Toch even een drempel die je over moet. Heb ik ook allemaal gedaan. Gewoon om wat lullige vragen aan een chatbot te stellen. Ja,
als je zegt trouwens chatbot... Hè? Want chatbots kennen we natuurlijk wel wat langer. Maar dit is wel echt... Another level, hè, dit.
Ja, dit is wel... versie 3.5, ja, dat is next level. We hebben ook trouwens... het systeem een vraag gesteld... om voor ons een artikel te schrijven.
Ja.
En, ja...
Dat hebben we ook gepubliceerd.
Ja, hebben we ook gepubliceerd. Het was niet zo'n artikel. Hele moeilijke vraag ook. Maar het was ook redelijk goed geschreven. Dus let op in het Nederlands. Dat vind ik eigenlijk zelf als tekstjournalist dan nog wel... na al die jaren ook nog wel het meest verrassende. Van, vaak is het dan toch niet zo goed in het Nederlands.
Nee, je vraagt nu in het Engels.
Een moeilijke taal.
Want je kan hem volgens mij inmiddels ook op het Nederlands zetten. Maar ik heb toen in het Engels gewoon gevraagd van schrijf een artikel voor RTL Nieuws in de stijl van RTL Nieuws. Met 3 tussenkopjes. Dat kan je ook vragen. Dat je het opdeelt. Ja. Ik wil zoveel alinea's hebben. Nou, weet je wel, je weet, ik wil niet een te lang artikel. Maar het moet ook geen hele lange tekst zijn. Het moet een beetje opgebroken zijn. Nou, dat doet hij dan allemaal.
Feitelijk klopt het. Het is redelijk geschreven als je snel leest zoals iedereen. Als je het leest zoals ik als eindredacteur, dan zie je meteen welke zinnen de krom zijn.
Ja.
En die normaal journalist nooit zo zou opschrijven. Maar dat weet de gemiddelde lezer. Zonder dat het, geen disrespect voor de gemiddelde lezer. Maar kijk, ja, iedereen zijn vak. Mijn vak is tekst. Ja.
Ja, jij leest dat anders. Ja,
ik lees dat anders en dit zou ik zo nooit opschrijven.
Nee, maar dat is ook. Ja. Maar op het eerste gezicht denk ik echt van, nou, dit is gewoon een hele complete tekst. Ik heb hem
gelezen en heb je daar nog veel aan veranderd trouwens, Tony, in dat artikel? We zullen hem even in de show notes natuurlijk linken.
Nee, het artikel waar we vroegen ChatGPT zichzelf te laten omschrijven, niet. We hebben er ook nog eentje gedaan over een product dat deze week wordt aangekondigd. En ik zeg niet eens welke, maar lees gewoon onze artikelen.
Ik wou net vragen. Ja. Eerlijk zeggen, hebben jullie nadien nog meer artikelen door ChatGPT laten schrijven?
Een persbericht erin gegooid waar we toch al over zouden schrijven.
Aha.
En daar kwam eigenlijk redelijk feitelijk klopt het allemaal weer. Ik heb daar wel bijna elke zin toch moeten herschrijven. En heel belangrijk, het was een aankondiging van een product. De prijs was die dus gewoon vergeten en die stond wel in het persbericht.
Mm.
Dus ik moet toch nog weer een extra vraag stellen van zet de prijs er ook even bij. Lijkt me nogal belangrijk, toch? Dus ja, de echte intelligentie, moi. Het overtuigend is eigenlijk dat het foutelijk, het zonder fouten Nederlands is.
En dat is voor mij de grote forte van dit systeem. Het is hele natuurlijke taal.
Ja, dus ja, precies.
Dat is gewoon niet normaal, toch?
Ja, nee, en dat is eigenlijk de kracht. Dat komt doordat het systeem put uit een gigantische dataset. We hebben het over 800 GB aan teksten. En tekst is super klein. Dus kun je nagaan hoeveel. Dat is echt krankzinnig hoor eigenlijk.
Dus Wikipedia waarschijnlijk.
Veel meer nog dan dat.
Ja.
En het kan op van allerlei zaken antwoord geven in heel veel talen. En dat overtuigend brengen alsof het door een mens geschreven zou zijn. Dat is ook wel het doel. Het is getraind natuurlijk met heel veel artikelen die ooit door mensen zijn geschreven. Want ja, het moet altijd getraind worden. En dat zijn vaak journalisten en experts.
Dus het is allemaal een beetje arrogant, bedoel je?
En het is best wel een irritant, arrogant. Het is een beetje, toch alsof Louis van Gaal.
Zo'n autoritair feitelijk toontje. Van ik zal wel eens even vertellen. En dat is ook, dat is ook een gevaar.
Dat noemen ze dan objectief, maar. Ja,
ja, maar een van die makers van ChatGPT zegt ook, het grootste gevaar is dat die toon. Daardoor denk je, dat zal wel. Ja, dat leest heel. Je bent ook gewend dat als je iets leest op die toon. Dat is ook een van de manieren waarop. Waarop
zo overtuigend.
Ja, daarom is nepnieuws bijvoorbeeld ook zo effectief. Is omdat als je iets leest op een bepaalde manier. Of als iemand iets vertelt op een bepaalde manier. Dan denk je automatisch, omdat het normaal gesproken altijd waar is. Oh ja, dat zal wel waar zijn. Daar kan je bijna niks aan doen. En dat is hier ook zo. Dan denk je van, jezus, dit. Ja.
Maar die makers
hebben daar een naam voor, toch?
Ja. Iets brengen met heel veel zelfvertrouwen, terwijl je zelfvertrouwen waarschijnlijk groter is dan je kennis en kunde. Dat heet het Dunning-Kruger effect. Even kort door de bocht. En er zijn heel veel mensen die daar ook aan lijden. En die schrijven ook artikelen. En daar baseert een chatbot zichzelf weer op. En ja, zo komt het, hè. Dus eigenlijk een heel menselijk ding.
Ja.
Om dat zo te brengen. Alleen, die maker weet zelf dat dat zo is, maar hij verbetert dus niet nog. Dus dat is ook wel raar, hè?
Zo'n AI moet uiteindelijk ook een soort van zelfreflecterend worden. Maar dat is dan een volgende stap.
Ja.
Maar hij is nu al, en dat is al een van de dingen. Want hij is al indrukwekkend op een ander vlak. En dat is dat hij kan op de context reageren. En dat is ook al echt zo'n enorme stap voorwaarts.
Ja, waardoor je het meer voelt alsof je een echt gesprek aan het voeren bent ook. En dat lijkt steeds echter te worden. En de context begrijpen, dat is heel belangrijk. Dus wat iemand bedoelt met een vraag is belangrijker nog dan misschien het feitelijke antwoord.
Ja.
En
dus dan kun je bijvoorbeeld vragen, wat bedoel je daarmee of zo?
Ja. Ja.
En dan snapt hij...
Gaat hij het nog beter uitleggen.
En dan snapt hij waar je het over hebt. Ja.
En Ja, er zijn gigantisch veel toepassingen opgedoken. Want het systeem kan dus gebruikt worden om tools te bouwen die ermee werken. Omdat het een soort van open testsysteem op dit moment is.
Ja.
En er wordt van alles mee gebouwd. Automatische e-mailtjes en persberichten en tekstjes op websites kun je ermee genereren met één klik.
Ook samenvattingen waarschijnlijk.
Dus alles samenvatten.
Ja.
En sommige dingen kan die ook niet. Dus je kan niet tegen ChatGPT zeggen, wat is het belangrijkste technieuws van vandaag? Allee, ik kan niet.
Nou, wees blij, Tony.
Want anders, dan krijg je een antwoord, standaard antwoord terug. Ja. Nee, ik baseer mij op data van voor 2022. Ik kan niks zeggen over wat er nu gebeurt. Dus hij heeft alleen maar alles tot en met 2021. En ik kan ook geen voorspellingen doen, heb ik ook gevraagd.
Ja, want het is wel leuk. Want je kan ook gewoon heel veel mensen gingen Google en ChatGPT naast elkaar leggen.
Ja. Heb je ook een Chrome plugin voor? Die is wel leuk hoor. Dan zie je het echt gewoon naast elkaar op je.
Ja, want de grap is natuurlijk omdat Google, daar moet geld mee verdiend worden.
En de eerste 5 resultaten zijn betaald.
Ja, zijn betaald of zijn gemaakt met hele SEO in het achterhoofd. Dus je wil gewoon hoog scoren op Google. Dat is voor heel veel sites een doel. En Google probeert natuurlijk nog steeds dat altijd een beetje te omzeilen en toch de meest relevante informatie bovenaan te krijgen. Dus het kat-en-muisspel. Maar je moet, er zit bij Google nog wat handwerk in. Dus als je bijvoorbeeld zoekt wat is leuk om tijdens een dagje Amsterdam te doen, dan moet je op Google nog doorklikken of kijken welke site gaat opkijken.
Je moet op allerlei vage sites door pop-ups en.
Ben je een uur bezig.
Ja, en bij ChatGPT zeg je van, maak voor mij even een dagplanningje voor een dagje Amsterdam. En dan zit hij gewoon een paar puntjes op een rij. Van, dan ga je eerst hierheen en dan moet je daar zijn en dan ga je daarna daar naartoe. En het is best wel een leuk dagje. Inderdaad, hij houdt geen rekening. Dat doet Google dan beter met dingen die er nu te doen zijn. Dus stel, er is een kerstmarkt op dit moment, dan weet Google van, die zegt van, dan moet je naar die kerstmarkt gaan. Dan weet ChatGPT niet, maar bij ChatGPT heb je geen afleiding. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord.
Ja, dus als je bijvoorbeeld ook instructies wilt over sommige zaken, krijg je gewoon meteen een lijstje van ChatGPT van dit moet je doen. Of zelfs, bouw je iets op het web met een website, komt hij gewoon meteen ook met codevoorbeelden.
Ja,
dat gaat maar door. Wat hij dan, in plaats van dat je door allerlei gekke websites heen moet.
Nee, zeg, pak dit blokje JavaScript en dan krijg je wat je bedoelt, ja.
Maar dat ik denk dan meteen van, dat biedt ook misschien opening naar wat gevaarlijkere toepassingen bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat is wel leuk. Dat hebben we natuurlijk ook gevraagd. Als je ChatGPT zegt, vraagt, wat zijn jouw eigen nadelen en gevaren, dan geeft hij geen antwoord op dit moment. Ik denk dat het nog wel gaat veranderen, maar een beetje vreemd is dat wel. Het grootste probleem is eigenlijk, en die voorbeelden zijn helaas ook massaal al op social media verspreid, allerlei kwalijke zaken waar hij dan ook een mening over heeft en het allemaal beter weet. En dus er zijn ook allerlei voorbeelden waarbij die racistische, seksistische dingen, dat is met elke chatbot wel zo. Dit systeem heeft daar ook wel last van, ja. En dus, dat systeem heeft geen moreel besef. Dus hij weet niet van, dit ligt gevoelig. Hier moet ik misschien nog even oppassen wat ik zeg.
Nee, ja.
Ja, en er kunnen ook gewoon leugens tussen zitten. Die op op heel erg overtuigende manier gebracht worden. Dat vind ik toch zelf ook wel best wel gevaarlijk.
Ja, want dat is natuurlijk, al onze zwakke plekken worden misschien wel versterkt in zo'n AI-huis. Dat hebben we eerder ook gezien bijvoorbeeld in beeldherkenning. Weet je wel, dat er bijvoorbeeld dat er minder foto's van zwarte mensen herkend worden, omdat we gewoon van oudsher meer foto's van witte mensen hebben gemaakt.
Ja.
En dat is gewoon.
Nee, de developers van die software,
die moeten daarop letten.
Die zijn grotendeels wit. Ja. En die hebben alleen maar foto's oorspronkelijk gemaakt van witte mensen.
Ja, precies, bijvoorbeeld. Of je traint zo'n ding bijvoorbeeld met oude boeken uit tijden waarin mensen nog racistisch waren. Ja. Zo'n AI denkt niet na. Die kijkt gewoon, die zoekt naar patronen. En die ziet gewoon, dit en dit en dit. Oh, kennelijk worden mensen in hokjes geplaatst. Want dat doen wij in veel teksten, bewust of onbewust. Dus dat, en al onze eigen slechte kanten, die klinken dan door in zo'n model.
Ja, bestaande vooroordelen en discriminatie worden versterkt. Dat heeft ChatGPT in gesprek met mij wel zelf toegegeven. Toen ik de vraag iets concreter stelde in het algemeen over AI. Dus in een van die gesprekken heeft hij dat wel zo gezegd. Ja, dat is een van de problemen.
Ja.
Het is wel goed dat hij dat toegeeft. Ik vind zelf eigenlijk ook wel een gevaar dat als bedrijven dit massaal gaan inzetten voor communicatie met klanten. En dat gebeurt ook al, maar dat zal nog veel meer vaker gaan gebeuren. dat je echt never nooit meer weet, doordat dat taalgebruik zo natuurlijk is, of je nou met een mens praat of niet. En dat zal mij gigantisch gaan irriteren op een gegeven moment. Er zijn ook al verhalen opgedoken afgelopen week van mensen die als werk hebben om bij te springen zodra de chatbot
vastloopt.
Niet vastloopt, maar zodra ze merken aan de klant terugschrijft, dat ze merken dat de klant verdenkt dat hij niet met een echte mens praat.
Ja.
Dat zien ze aan de toon. De software ziet dat. Aan de toon van de, niet concreet, maar
alert.
Ja, dan krijgen die medewerkers alert. Nu moet je even zelf mee gaan chatten.
Ja.
Zodat het wel blijft lijken alsof we met... Ja, bizar hè?
Ja, en dat blijft altijd
even voor de duidelijkheid. ChatGPT, het is geen zelfbewuste kunstmatige entiteit. Hè?
Nee.
Hij heeft ook geen set aan parameters meegekregen met een soort misschien wel ethische parameters. Dat allemaal niet. Een algoritme wat ontzettend getraind is. Dat is het eigenlijk.
Ja.
Ja, een hele overtuigende chatbot is het echt gewoon. Want je kan ook die klassieke Turing-test. Weet je wel. Heeft een AI-gevoel.
Is toch of degene met wie... Of jij als mens doorheeft. Je met een computer praat of niet.
En het ligt eraan hoeveel je hem doorvoert. Maar die test, daar slaagt hij redelijk goed voor. Of althans, hij houdt het vrij lang vol tot jij echt hard kan maken. Oh nee, dit is echt een chatbot. En dan ligt het er wel aan wat je precies vraagt. Dus het blijft een soort spelletje.
Maar ik vind dat ook wel het grote gevaar. Dat als je echt niet... als je expert in een bepaald gebied bent, heb jij snel door, dit is een chatbot. En zoals ik, als je goed in metaal bent, heb je door, dit is niet geschreven door een mens. Maar de meeste mensen niet. En dat leidt ook tot de grote vrees dat phishers voor phishing e-mail dit natuurlijk massaal gaan gebruiken. Want nu kan ik vrij snel herkennen, taalfoutje.
Ja.
Dat is in het Nederlands echt snel gemaakt en die heb ik meteen door. Weet je wel, maar als die foutloos straks geschreven worden. En dat is
want je kan gewoon zeggen, schrijf een phishing mail in de stijl van dit en dat.
Ja. Trouwens, Tony, je zegt nou van, als je zelf expert bent op het gebied. Ik heb dat eerlijk gezegd ten aanzien van reguliere media. Volgeschreven nog door mensen, maar heb ik dat eigenlijk ook. En dan merk je ook dat een journalist is natuurlijk vaak een generalist en niet per se een expert.
Nee, precies.
En als je zelf toevallig ergens wel wat veel van weet, dan heb je ook vaak dat je denkt van oei, zeg je wat? Nee, dit klopt niet.
Ja.
Toch? Dus jou zou bij sommige gevallen de chatbot het voordeel van de twijfel geven ten opzichte van de mens. Ja, ik zou kunnen. Ja,
misschien
absoluut.
Zijn ze zijn toch meer uitwisselbaar dan... Wij werken in media, dan ons lief is. Maar
banen in de media staan wel degelijk ook meteen op het spel door de chatbot. En dat is een van de andere grote vrezen van mensen dat de banen verloren gaan.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk wel een terechte vrees, ja.
Ja,
er zal altijd wel iemand moeten zijn die het ook nog moet controleren.
Dit is ook al, weet je.
Nu ook. Ik bedoel, wij hebben een potje voor bijvoorbeeld vakantievervanging. Hè, als jullie er allemaal niet zijn. Ik kan ook zeggen van, misschien moeten we...
Nee, maar iemand moet weer de chatbot dus controleren. Ja. Want
die moet je voeden in dit geval. Ja.
Nee, maar de output moet door een mens nog weer handmatig.
Maar het scheelt toch heel veel tijd. Je zou best wel een nieuwsfeed door één iemand kunnen laten vullen. Je geeft gewoon een goede opdracht aan ChatGPT. Dan kijk je de tekst na, zoals Tony, zoals je zegt.
Ja,
heb je in no time heb je eigenlijk een artikel paraat.
Ja, dat gekke is, het wordt al een paar jaar gedaan. Zonder dat misschien dat heel veel mensen in Nederland het weten. Omdat het niet door Nederlandse media gebeurt. Maar in bijvoorbeeld het grote persbureau Reuters.
Ja.
Genereerde al een tijd lang artikelen over... de kwartaalcijfers van bedrijven, dan moet je zo snel mogelijk een nieuwsbericht over hebben, want beleggers lezen dat en die willen weten hoe het ermee staat. Dat wordt al geholpen door AI, maar die wordt zeker niet 100% gemaakt, maar die krijgen al wel...
Ja, die lift dan automatisch al, want het zijn dan altijd, dan krijg je zo'n kwartaalverslag van 50 pagina's. Ja,
en verslagen van sportwedstrijden. Dus in de vierde niveau in Engeland staat het wedstrijdverslag staat binnen een seconde na het afluiten online. Ja.
Ja, maar en dat is wat je met al dit soort automatisering al hebt sinds, weet ik veel, de industriële revolutie. Weet je wel, het eerste apparaat wat in de fabriek kwam, zeiden mensen meteen, dit kost me mijn baan. Ja.
Maar als je nu bij een klantenservice werkt.
Dat is een beetje rotwerk. Dus vaak worden een soort van de meest saaie, repetitieve taken worden dan geautomatiseerd. En dat is niet super erg. Alleen, er komt natuurlijk nu, komen we voor het eerst op een punt dat echt dan de banen opraken. Dat je denkt van ja, maar als zoveel duizend mensen die nu een soort van repetitieve baan hebben, als die hun baan kwijtraken aan een AI, wat gaan die dan doen?
Ja, loopt dat echt al in de duizenden, tienduizenden dan? Of,
En nu nog niet, maar dat
het kan snel
gaan. We beginnen wel op dat punt te komen of zo. Dat gesprek moet je gaan voeren, denk ik, voordat het te laat is.
Bedrijven zullen dit massaal gaan inzetten, gewoon om kosten te besparen. En soms hebben ze het gewoon nodig om überhaupt niet failliet te gaan. Ja, want als je failliet gaat, dan is 100% van de banen weg in dat bedrijf.
Dat is ook heel cru.
Dus dat wordt spannend, denk ik, voor een hoop beroepsgroepen.
Hey, ja. En dat Lenza trouwens, want... Ik zie wel bepaalde stijlen terugkomen. Nee, je krijgt dan natuurlijk zo'n paar dozijn van die avatars teruggestuurd.
Ja.
En dan denk ik van, dat lijkt wel een beetje op die of die kunstenaar. Of op die of die illustrator.
Ja.
Wordt daar rekening mee gehouden eigenlijk? Of,
Nee, en daar wordt wel veel over gesproken. Van waar ligt het eigenlijk? Want het is natuurlijk, we zeggen er zitten 400 miljoen afbeeldingen in. Ja, dat zijn niet allemaal gratis afbeeldingen. Die hebben ze gewoon van het internet geplukt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon copyright beschermd materiaal tussen.
Maar die staan wel in het publieke domein. Hè? Tuurlijk, er zit auteursrecht op. Maar worden wel gepubliceerd dus. Op internet.
Ja, maar dan is het niet altijd publiek domein natuurlijk. Of althans, je mag als ik gewoon op Google iets vind, mag ik dat zelf niet zomaar herpubliceren of aanpassen. Dat zijn allemaal licentie.
Doet hij dat? Dat doen ze.
Dat is dus het ingewikkelde. Hij past het niet aan. Hij laat zich erdoor inspireren.
Ja.
En dan krijg je het hele
grijze
gebied.
Maar dat doen normale kunstenaars ook.
Ja, dat mag een normale kunstenaar ook. David Hockney heeft zich laten inspireren door Van Gogh. Nou, die krijgt ook geen gesodemieter daarvan.
Je ziet niet echt kopieën.
Nee.
Dat bedoel ik maar te zeggen.
Maar bij sommige, soms kan de stijl van iemand wel heel erg doorklinken. Ook iemand had bijvoorbeeld ingetypt maken... Star Wars in de stijl van Wes Anderson. Ja, dan pak je twee hele duidelijke stijlen en die worden inderdaad heel overtuigend met elkaar gemixt. Maar ja, dan kom je wel heel dicht op iemand.
Maar dat mag volgens mij, dat valt allemaal nog
binnen de wet. Niet.
Ja. Ja. Sampling eigenlijk in dit geval.
Ja, sampling. Ja.
Maar sampling moet gewoon geld voor betaald worden. Hè? Er zijn mensen die worden gewoon heel, heel erg rijk omdat hun muziek als sampletje wordt gebruikt.
Ik zie Buma Stemra alweer in zijn knuisjes schrijven.
Ja, maar er zijn ook heel veel normale schilders die op elkaar lijken.
Ja,
daarom.
Dus ik vind het, ik heb er geen eenduidige antwoord op, maar ik heb wel het idee van, daar is iets aan de hand. En daar gaat iemand, stel ik was een kunstenaar en ik had een bepaalde stijl en die zag ik ineens door AI gebruikt worden, zou ik wel denken, verdomme. Dat is mijn stijl.
Misschien moet er een soort... we hebben er ook een soort generieke oplossing voor thuiskopieën. Misschien moet er ook een soort generieke oplossing komen voor AI's die ons gezamenlijke werk...
Of misschien moeten we dat omturnen omdat niemand meer een thuiskopie maakt.
Ja, er gingen trouwens ook stemmen op de afgelopen dagen dat er echt watermerken moeten komen zodat mensen ook kunnen herkennen. Dit is door een AI gegenereerd. Maar hoe ga je dat bijvoorbeeld met tekst doen dan? Dat gaat niet lukken. Dat gaat nooit lukken. Succes met het voorstel daarvoor. Daadwerkelijk, de politiek
het is
kan
misschien toch
doen.
Aan de andere kant niet zo heel gek dat dit ook opkomt in het jaar dat ze proberen digitale werken uniek te maken met NFT's.
Ja, daar zeg je wat, ja. Dus daar valt misschien toch nog iets voor te zeggen. Ze hebben elkaar net misgelopen eigenlijk. Ja. Twee technologieën.
Ja.
Ja, we gaan ze vast nog wel nodig hebben. We gaan zo door met het hoorspel. Maar eerst even onze sponsor deze week, Bit Academy.
Ja, misschien wel de beste techopleiding van Nederland. Want je kunt beginnen wanneer je mee wilt. Je leert in je eigen tempo. Er zijn 24/7 coaches beschikbaar. En dankzij de stapsubsidie van de Rijksoverheid is een opleiding tot webdeveloper of data engineer zelfs gratis.
Dat is lekker.
Dus geef je techcarrière een kickstart. Ga naar bit-academy.nl en meld je aan voor een opleiding.
Gaan we door met het hoorspel waarin elke week een techgeluid te horen is. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja. Het klinkt op zich bekend, maar wat is het dan? Het is een Philips Hue Smart Plug. En wel die van mij. Ik gebruik hem elk jaar voor de lampjes van de kerstboom. En dat geluid werd herkend door Mark Hoekstra, die het geluid van het klikkende relais herkende. Hij heeft een aantal Smart Plug opties opgegeven. Maar die nieuwe smartplugs ondertussen, ik vond het toch knap. Gefeliciteerd, Mark. Die bright trui komt jouw kant op.
Ik heb trouwens ook zo'n smartplug. Ook oorspronkelijk voor kerstboom. Ik heb nou die nieuwe kerstverlichting van You. Maar ja, nee. Goeie. Toen jullie horen, kende ik het niet. Maar nu het zegt, ja, verdomd.
Ja, ik hoor het altijd s'avonds. Dan sta ik op de trap en dan zet ik de kerstboom even uit. Ja. En dan hoor je dat klikje. Het scheelt een hoop gekruip. Normaal moet je op je knieën onder. Uh-huh. Ja, nee, heerlijk. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie.
Wat is dit?
Dit is toch wel een beetje een dubieus geluid, hè?
Ik vind het nu al het beste geluid wat we ooit gehad hebben in het voorspellen.
Ik kan het nog één keer helemaal horen.
Ja, het duurt heel lang. Ja, dit is gewoon heel vreemd. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur dan je antwoord naar godcast@bright.nl onder de mensen die het juiste antwoord insturen.
Ga dan maar door.
Ja, verloten we die bright trui. Je hebt extra lang de tijd ook om te raden wat dit is. Over 3 weken trekken we de winnaar.
Wat de hel.
Yo. Ja, want de komende 2 weken draait de Bright Podcast om ons jaaroverzicht.
Hij is nog steeds niet klaar.
Dus wat is dit?
Stom maar.
Wat is dit? Stuur je antwoord op.
Ik kon er niet meer tegen.
We geven geen hints voorlopig, nee.
Nee. We hebben ook nog wat kort nieuws voor je. Apple zou appwinkels van andere aanbieders vanaf 2024 gaan toestaan op iPhones en iPads en zo. Dat gebeurt onder druk van de Europese Unie, die techreuzen zoals Apple vanaf dat jaar strenge regels oplegt. Apple zou bepaalde onderdelen van zijn platforms openstellen voor partijen van buitenaf, zeggen bronnen tegen Bloomberg. Apple zou daarvoor een aanzienlijke hoeveelheid middelen inzetten. Dus dat wordt een heel groot intern project de komende tijd. Uiteindelijk zouden iPhone en iPad gebruikers buiten de App Store om apps kunnen installeren via andere aanbieders. En voor die apps geldt dan niet de 30% commissie die Apple nu rekent over apps in de App Store. Wel zijn er mogelijk nog wat haken en ogen aan die appwinkels van derden.
Ja. Nou, op papier klinkt het al zo. En ik denk dat Apple het misschien ook wel zijn best gaat doen om het niet zo heel aantrekkelijk te maken.
Nee, ja, die doen het minst wat ze hoeven doen, denk ik. En dat snap ik ook wel. Ja, want aan de ene kant klinkt het heel aantrekkelijk. Want dan kan je eindelijk dingen doen die Apple niet toestaat.
Ja, om welke dingen gaat het dan?
Ja, ik denk dan zelf eigenlijk vooral aan bijvoorbeeld emulators. Ik zou het heel leuk vinden om een emulator op een iPad te zetten.
Illegaal.
Oh. Ja, grijs gebied, maar in ieder geval, ja.
Shame. Ja, want je hebt heel veel oude games die je op je iPhone wil spelen of zo.
Ja, of de iPad. Ja. iPad is heel leuk om oude games te spelen, want hij heeft een 4x3 scherm. Net als de tv's vroeger. Dus het is een heel leuk... En hij is super krachtig. Maar
dat is dan toch, en dan moet je toegeven, dat is eigenlijk wel
toch, goed. Ja, maar je ziet, ik las straks net ook weer de maker van een van de grootste sideloading stores voor iOS. Die moet je nu dan zelf compilen en het is allemaal heel moeilijk. Je kan dat al. Dat bestaat al, maar dat is echt voor de hobbyisten eigenlijk. En die zegt, er zitten ook wel een hoop haken en ogen aan al. Want stel je voor, je hebt nu 1 app store en dat is wel heel relaxed, want daar staan al je apps in. Maar als er straks andere app stores komen, ja, dan gaat bijvoorbeeld Meta... die gaat een app, natuurlijk, Instagram.
Ja, je hebt het op elke Android smartphone. Heb je en Google Play Store en de Samsung Store en zo. Kan Samsung Galaxy
Amazon
Store.
Amazon. Ja. Ja, maar de meeste mensen gebruiken toch die Google Store.
Ja, dat is wel zo. Is echt zo. Zelfs die van Epic Games, die kon geen deuk in een pakje boter slaan op Android. Zoals dat we echt geprobeerd hebben. Dus ja.
Ik denk dat het allemaal wel meevalt. De meeste mensen... veranderen niks en de meeste mensen proberen niet eens zoveel nieuwe apps ook. Het valt ook zijn wel mee. Dus ja, die App Store, ja, het zal het belangrijkste blijven hoor.
Ja, dat is waar. En de verkopen van de PlayStation 5 en de Xbox Series XS zijn flink hoger dan een jaar geleden. De spelcomputers beginnen 2 jaar na de release beter verkrijgbaar te worden, nu de chiptekorten afnemen. In november van het jaar werden er in Europa 49% meer PlayStation 5's verkocht dan een jaar geleden. Voor de Xbox Series X en S lagen de verkopen 22% hoger. Toch was de Nintendo Switch ook de afgelopen maand de marktleider met dubbel zoveel verkochte exemplaren dan die PS5.
Zo.
Ja, Sony zei begin november al dat de PS5 tekorten af aan het nemen waren. En er worden nu meer PS5's gemaakt dan eerder gepland om te profiteren van de feestdagen.
Maar bedoel, die Nintendo Switch die verkoopt niet alleen beter omdat er meer voorraad van is, maar ook meer vraag dus.
Ja, beide denk ik inderdaad. Gewoon die is gewoon goed verkrijgbaar. Dus als iets verkrijgbaar is, dan kan het ook een impulsaankoop zijn. Een PS5 is zo slecht verkrijgbaar.
Ja.
Daar moet je echt werk van maken. Dan moet je in een chatgroep gaan zitten en zo. Die zijn er ook heel veel van, die Telegram.
Maar inmiddels dan toch niet meer, hè? Als je dit
iets,
zo ziet,
iets minder.
Maar in de praktijk misschien...
Het gebeurt. Ik zie steeds vaker...
Als ik naar bol.com ga of zo, dan kan
dan,
ik...
Dan is hij er niet, maar de wachttijden zijn gewoon minder. Dus je kan je bijna overal inmiddels inschrijven op een wachtlijst. En dan die winkels, probeer je dan vaak wel een bundeltje te in
was
de markt
gemiddelde wachttijd nou? Zou je nog de kerst halen, denk je? Nee, zeker.
Dat durf ik niet te beloven, nee.
Waarschijnlijk niet.
Waarschijnlijk net niet, nee.
Wel zonde van al die mooie Facebookgroepen waar mensen dan... Kijk, ik sta hier bij de Mediamarkt in Zwolle en hier staan er nog een stapeltje. Want dat waren mensen daadwerkelijk aan
het
doen, hè?
Ja, en dan was een kwartier later was het stapeltje weg. Ja, want dan sprongen mensen op de fiets.
Ja, absoluut.
Ja, nee, ja, mooi. En Elon Musk had ook weer een goed weekend. Comedian Dave Chappelle trok hem op het podium en het publiek joelde hem massaal uit... Tijdens zo'n groot stadionoptreden van Chappelle. Beelden van het voorval werden opgenomen en verspreid door een Twitter-gebruiker. Maar al snel werden zowel de video als het account van die gebruiker offline gehaald. Jezus. Hoe zou dat nou komen?
Vrijheid van meningsuiting, hè?
Ja, anderen hebben die video toch weer opgeslagen en opnieuw op Twitter verspreid. En Musk zei later zelf dat hij vooral werd toegejuicht. En dat maar een klein deel van het publiek hem uitjoelde.
Het is net een soort Trump 2, hè, die gast, antwoorden.
Ja, een hele lange tenen heeft hij inmiddels. Ja, ik weet ook niet precies wat het is.
Whatever, Elon.
Ja, deze man. Dat is ook geen... niet bij te houden, maar hij heeft wel tijd voor al dit soort publieke optredens. Al die presentaties en zo, die hij ook elke keer weer doet.
Ja, de aandeelhouders van Tesla beginnen beu te worden. Die zeggen van, ga eens gewoon... hou eens op met die sideshow en begin Tesla's te doen. Want Tesla is dus gewoon in een jaar tijd in waarde gehalveerd. Het is gewoon $500 miljard door de play. Omdat Elon Musk... er een hobby bij heeft.
En er bleek uit een onderzoek onder consumenten dat het merk Tesla soort van is aangetast inmiddels.
Het leidt onder...
Ja, door het gedrag van Musk. Want in Amerika is het zelfs zo dat mensen met een bepaalde politieke voorkeur die zeggen nu veel minder vaak een Tesla te gaan kopen. Als jouw merk niet neutraal is, verkoop je uiteindelijk minder producten. Want Republikeinen die gaan nu allemaal voor Tesla. En de Democraten echt fors minder, blijkt uit het onderzoek.
Ja, maar Republikeinen die willen benzineauto's rijden, toch?
Nou ja, precies. Dat is al een moeilijke, weet je wel. Dus hij moet het toch eigenlijk van die Democraten ook hebben. Ja. Qua verkoop van die auto's. Nou. Maar daar denkt hij kennelijk niet over na. Dat merk gaat het gewoon moeilijk krijgen op deze manier.
Wat een ozel. Nou ja, vast weer niet de laatste keer dat we het over Musk hebben. Tot slot, zoals elke week onze tips, beginnen we met die van Tony.
Ja, ik heb heel veel voetbal gekeken de afgelopen weken, toch wel. Ja, ik toch wel genieten ook van het WK, ondanks alles. Gewoon, toch eventjes alleen het spelletje dan, hè. De rest was verschrikkelijk. en tegelijkertijd heb ik ook even gekeken op allerlei streamingdiensten of er nog wel leuke documentaires over voetbal waren. En echt heel veel. Er zijn misschien wel 20 of zo. En omdat niet iedereen van de luisteraars natuurlijk dezelfde streamingabonnement heeft, dit keer 3 tips van 3 verschillende diensten. Ja, dan hoef je niet boos te zijn dat je niet kan kijken. De eerste komt van Sky Showtime, heet One Shot. Fantastische docu waar jonge spelers worden gevolgd in Engeland. Die hopen natuurlijk allemaal door te breken en de Premier League te halen. Maar statistisch gezien 0,01% van alle jonge voetballetjes, die haalt het maar. En die ouders maar denken dat het allemaal gaat lukken. Die jongens zelf ook. En de gekste, echt een rare wereld. ja, maar wel een leuk inkijkje in de wereld van profvoetbal. En helemaal de onderkant, zeg maar. Dus dat is toch, als je naar het WK kijkt, ze zijn allemaal zo ooit begonnen.
Ja.
Ja. Op Sky Showtime, notabene, ja. En de volgende heet Game of Secrets. Goed, mooie titel. Ja, op ook HBO Max. Dus dat, ja, hartstikke goed.
Zinspeling.
Ja. Ja, dat is een documentaire over de man achter Football Leaks. Dat was een website die echt jarenlang de sportjournalistiek haalde. En allerlei media schreven erover. Want hij publiceerde allerlei contracten en documenten die hij met hacken en zo bij elkaar had gevist. Waarin allerlei duistere transacties in profvoetbal werden onthuld.
En
allerlei belastingtrucs van allerlei topspelers. En echt verschrikkelijk allemaal. Toch belandde de maker in de gevangenis. Ook heel goed gedaan, deze docu.
Maar het wordt ook duidelijk in die docu wie dat daadwerkelijk is.
Ja, maar die wil ik niet weggeven. Nee, nou ja, okay, hij komt uit Portugal. Een jongen uit Portugal. Dat is wel bekend allemaal, hoor. Maar als je het verhaal niet kent, dan moet ik die nog niet alles weggeven. Nee, dat is wel spoiler. Leuk hoe dat is opgebouwd. Ja. En de laatste is een docu-serie, drie delen, gemaakt door de ex-Engeland international Rio Ferdinand, bekend vroeger van Manchester United. En die onderzoekt hoe drie grote problemen in het voetbal kunnen worden aangepakt. Namelijk racisme, homofobie en de geestelijke gezondheidsproblemen bij spelers. En dat zie je eigenlijk ook steeds vaker. Bleek ook dit WK wel weer dat echt wel heftig is.
Klinkt wel misschien een beetje politiek correct materiaal? Of,
nou,
valt mee.
Nee, nou ja, dat valt wel mee. Nee, vind ik niet. Nee, niet echt. Nee. Nee, sommige van die dingen, de voetbalwereld is ook echt
heel achterhaald
wat dat betreft.
Toch,
de wereld wordt daar bij de voetbalwereld wordt de wereld soms echt decennia teruggedraaid, hoor. Of oh. Hoe vaak kom je in een stadion, Erwin?
Nee, precies.
Nee, precies. We leven heel vaak in voetbalstadions geweest en je weet niet wat je hoort en ziet. Huh. Het is ook gewoon echt een rare wereld wat dat betreft.
Soort Twitter, maar dan in real life.
Ja, nou, het is, je moet eens een keer gaan. Zullen we een keer gaan naar een wedstrijd?
Zo'n tijdreis is het.
Hoe heet die laatste?
Die heet Tipping Point.
Waar kun je
die
zien?
En die kun je zien op Amazon Prime Video.
Dat is wel lekker, hè? Gewoon drie tips op drie diensten. We zetten alle links in de show notes.
Drie voor de prijs van één.
Ja, heb ik ook een tipje. Een game. Vampire Survivors voor Android en iOS. Een simpele, maar hele uitdagende game. In het genre, ja, bullet hell, roguelike.
Dus een, huh? Bullet hell.
Hoe heet het, genre?
Ja, bullet hell. Je bestuurt een poppetje. En die kun je eigenlijk alleen maar over het scherm besturen. Je ziet zeg maar het level van boven. Een poppetje. En die poppetje slaat automatisch de hele tijd. En dan komen er allemaal vijanden op je af. Skeletten en vleermuizen en zo. En die komen op je af. En die moet je eigenlijk een beetje ontwijken. En dan net op tijd, terwijl je automatisch aan het slaan bent, moet je ze weer slaan. Het is zeg maar gewoon, het is na een minuut al duidelijk van, oh ja, dit is de bedoeling. Dus je moet zo lang mogelijk in leven blijven. En dan komt steeds bijvoorbeeld op 10 minuten, dan gebeurt er ineens iets. Als je de 10 minuten haalt, dan krijg je ook weer allemaal items die het dan weer de volgende poging makkelijker maken om verder te komen. En zo moet je steeds, nou, het is eigenlijk gewoon de bedoeling om het zo lang mogelijk vol te houden zonder dood te gaan. Want als je doodgaat, ben je gewoon meteen game over en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, het is een ontzettend verslavende game weer. Hij kwam in oktober al uit voor de PC. Toen in november of zo voor de Xbox. En nou ja, nu is hij er op mobiel. En eigenlijk past het heel goed op mobiel.
Ik denk dat ik er heel erg stress van raak.
Ja,
het is een beetje raar genre. Maar ja, ik geef het eens een kans. Het is, okay. Ja, het is gratis. Erwin, jouw tip.
Ja, ik had... dat is een podcast. Ja, die... ik doe eens een keer geen serie. Ik doe eens een keer een podcast. We Were Three. Wij waren drie. Zo heet die podcast van de makers van Serial. En het is een productie samen met de New York Times. Het gaat over een Amerikaans-Mexicaans gezin. Een vader, een zoon en een dochter. De moeder is ooit al vrij vroeg vertrokken en komt niet in het verhaal voor. Maar dat gezin dat wordt ja, echt verscheurd door COVID. Met zeg maar echt anti-vaxxers versus vaxxers.
Ja,
zeg maar.
Ja. In een klein gezin.
Ja, dus ik denk dat we daar allemaal misschien wel mee te maken hebben gehad. Maar ja, hier is dat wel echt heel mooi beschreven en geportretteerd. En ja, misschien heb je geen zin meer in coronaverhalen. Kan ik me iets bij voorstellen hoor. Maar
ja.
Los daarvan, deze is echt heel goed gemaakt. Ik kan hem echt van harte aanbevelen. We Were Three.
Nou, het is allemaal te vinden in de show notes. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En tot volgende week. Dan is een speciale uitzending Bright 25 jaaroverzicht.
Bye.
Yo.
Doei.